Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Het is dinsdag 8 uur en dus gaan we praten met Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan over de oorlogen die ons momenteel bezighouden. Een akkoord over een staakt het vuren in de Gazastrook lijkt steeds dichterbij te komen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken en ook zijn Britse collega David Cameron die dringen er bij Hamas op aan om akkoord te gaan met een, zoals zij dat zelf noemen, zeer gul voorstel.
The quickest way to bring this to an end is to get to a ceasefire and the release of hostages. Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous on the part of Israel. And in this moment, the only thing standing between the people of Gaza and a ceasefire is Hamas. They have to decide. And they have to decide quickly.
Ja, druk op Hamas dus. Je hoorde Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ik zei het al, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator bij ons. Heren, goedemorgen.
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 Bernard, eerst even over dat plan dat nu op tafel ligt. Daar heeft Israël toch best wel wat concessies gedaan de afgelopen tijd.
Zeker. Dat behoorlijk wat concessies. De vorige versie voorzag in een gevechtsonderbreking van misschien een dag of 40. En dan zouden er ook 40 gijzelaars worden losgelaten, 1 per dag. Zodat dat zou dan gelijk vallen met de lengte van het bestand. Mm-hmm. Dat hebben ze inmiddels veranderd. Dat heeft ook te maken met het feit dat Hamas zegt: we weten niet helemaal zeker of we die 40 wel kunnen uitleveren. Het gaat voornamelijk om vrouwen en zieken. En de vrees is dat een aantal daarvan er niet meer is. Dus is overleden. En dat hebben ze nu verlaagd naar 33... Nou, dat is echt, als je vanuit Israëlisch perspectief bekijkt, een enorme concessie. Ze spreken ook over een gevechtspauze van misschien wel een week of 6. Mm-hmm. Met de bedoeling om dan in die periode de rest, de afwikkeling verder te regelen. Dus meer gijzelaars, uiteindelijk allemaal tegen een enorme hoeveelheid Palestijnen die in Israëlische gevangenissen zitten. Ze zouden dan ook het grootste deel van hun troepenmacht uit Gaza wegtrekken. Nou, dat is eigenlijk ongeveer wat Hamas steeds heeft geëist. Vandaar dat Blinken, en trouwens gesteund door Cameron, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, wat ze een heel genereus aanbod noemen. En ze zeggen dus dat moet Hamas nu echt maar pakken.
Ja, en Israël doet dat omdat het ook onder druk staat om die gijzelaars terug te krijgen.
Jazeker, ja. Dat is eigenlijk in Israël het grootste onderwerp. Er is eergisteren weer een enorme demonstratie geweest in Tel Aviv. Tienduizenden mensen die eigenlijk alleen maar dat onderwerp naar voren brengen. De Israëliërs zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Ze zien best in dat deze oorlog niet te winnen is. Althans niet op deze manier. En uiteindelijk moet eindigen in een bestand dat het probleem niet helemaal oplost. Mm-hmm. Ze moeten ook, denk ik, politiek schoon schip maken. Er is enorm verzet tegen Netanyahu. Er moet een procedure komen, misschien om nieuwe verkiezingen te organiseren. Ja. Kortom, er is van alles binnenlands aan de hand. Maar de nadruk van de gemiddelde Israëliër ligt maar op één ding: gijzelaars.
Ja. Nou heeft Hamas al wel gezegd dat ze geen grote problemen zien, geloof ik, in dit voorstel. Er wordt binnen 2 tot 3 dagen uitsluitsel verwacht. Stel nou dat Hamas om welke reden dan ook alsnog nee zegt. Dan is Rafah de pineut?
Ja, dan zal Israël zeggen, ja, dan hebben wij weinig keus. En dan gaan we dat offensief op Rafah, die stad aan de grens met Egypte, waar al heel lang over wordt gesproken, alsnog uitvoeren. De Israëliërs hebben aanwijzingen dat in dat gebied nog heel veel Hamas-leden zitten, misschien ook gijzelaars. En ze hebben gezegd om onze hele inspanning een beetje gunstig te laten aflopen, is dat nodig? De Amerikanen hebben het steeds tegengehouden. De rest van de wereld trouwens ook. Iedereen is mordicus tegen. Maar de Amerikanen hebben wel een soort geitenpaadje opengelaten. Ja. En dat luidt ongeveer al dus: als jullie dat doen, doe dat dan in samenwerking met ons, althans met onze adviezen. Mm-hmm. Dan kunnen we jullie helpen om in ieder geval zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken. En dus je kunt er, nou ja, ik zou zeggen, gif op innemen. Dat als deze poging nu mislukt, dat RAVA-offensief onvermijdelijk is.
Geert-Jan, even naar Den Haag, naar het internationaal strafhof, het ICC. Diplomaten van grote westerse landen die dringen er nu bij het strafhof op aan om nog even te wachten met het uitvaardigen van arrestatiebevelen voor Netanyahu en ook voor Hamas. Waarom zeggen ze dit? Hoe speelt dit in dit verhaal?
Nou, momenteel vinden er verschillende onderzoeken plaats naar oorlogsmisdaden in de regio, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. Oorlogsmisdaden waar al sinds 2014 over wordt gesproken. Dus het gaat niet alleen om wat sinds 7 oktober zich heeft afgespeeld, zowel in Israël als in Gaza. Maar het gaat om diplomaten van G7-landen die nu zeggen, ja, als je nu met een oordeel komt of een arrestatiebevel of een verdachtmaking, hoe je het ook wil benoemen, je verkleint de kans op een gevechtspauze of een duurzame vrede of een staakt het vuren of wat dan ook. En dat is in feite wat ze dus nu naar buiten brengen. We lezen het bij The Guardian. En ja, het lijkt me dat je als internationaal strafhof daar dan best mee in je maag gaat zitten. Mm-hmm. Ik ben geen juridisch expert, maar een aantal punten waar ik aan moest denken is bijvoorbeeld, ja, je wil dat niemand boven de wet staat. En dat geldt dan ook voor wereldleiders. Ja. Je wil ook niet dat westerse leiders boven de wet staan. Tegelijkertijd weet ik niet of je als strafhof gaat over het feit dat het geheel mogelijk groter is dan het deel. Mm-hmm. Je kijkt naar de lastenlegging ten aanzien van personen en niet of dat wel of niet een duurzame vrede oplevert. En het liefst, Iwan, pak je natuurlijk ook als internationaal strafhof alle dictators van deze aardbol aan. Alleen die moeten je dan wel de ruimte geven om onderzoek te doen. Dat doet het ICC wel in Gaza en Israël, maar dat gebeurt niet in dictaturen. Dus ja, allemaal onderdelen van volgens mij een enorm dilemma bij zo'n verzoek.
Ja, nog even met jou bespreken. Gisteren Ursula von der Leyen, ik denk dat ze dat in Maastricht zei. Die zei, ja, als Israël nou toch Rafah gaat binnenvallen, dan gaat de EU actie ondernemen. Wat kan de EU doen?
Ik denk wel dat Ursula von der Leyen hier een beetje op eigen titel heeft gesproken. Of ik weet het eigenlijk wel zeker. Want niet alle lidstaten zullen een offensief in Rafah steunen. Denk aan zeker niet Ierland of Spanje of België. We hebben gehoord van Olaf Scholz en van Mark Rutte dat zij een kleine aanval op Rafah oogluikend zouden toestaan. Dat is in feite wat von der Leyen denk ik ook zegt, met het idee van we voeren de druk op alles en iedereen om tot een staakt het vuren of tot een gevechtspauze te komen, zodat die aanval op Rafah ook niet gaat plaatsvinden. Dus waarschijnlijk diplomatiek de druk verhogen. Alleen in het geval van von der Leyen, ja, als voorzitter van de commissie, vind ik dat wel weer een gewaagde uitspraak. Ik zou dat aan de lidstaten overlaten.
Ja, misschien een beetje voor de beurt gesproken. Dus oké, laten we even naar Oekraïne gaan. Bernard, daar was Jens Stoltenberg te gast in Kiev bij Zelensky. En Stoltenberg die is boos eigenlijk op zijn eigen lidstaten.
NATO allies have not delivered what they promised.
Ja, je hebt beloofd, maar niet geleverd.
Ja.
Heeft hij daar gelijk?
Ja, nostra maxima culpa. Hè. We zijn allemaal schuldig. Alle leden van de NAVO hebben eigenlijk geblunderd. We hebben van alles beloofd en niet geleverd. En dat klopt, want in Europa, ja, daar moet alles altijd via 121 topconferenties. En dan krijg je allerlei oneenigheid over wel of niet steun. In de NAVO-leden die zijn, dat was wel een goed besluit, hebben vanaf meet af aan gezegd, die beslissen zelf over wat ze doen. En die hebben van alles toegezegd en lang niet alles is geleverd. En sommige dingen zelfs helemaal niet. En het grootste probleem was natuurlijk Amerika, waar deze hele kwestie een half jaar heeft stilgelegen. Ja. Omdat in het Huis van Afgevaardigden oneenigheid heerste over de vraag of überhaupt hulp aan Oekraïne wel moest worden doorgezet. Trump en de zijnen, en er zijn er nogal wat van hem in de Republikeinse fractie in het Huis van Afgevaardigden, die zijn tegen hulp aan Oekraïne. En dat moest worden uitgevochten. Dat is gelukkig gelukt, omdat de Trumpistische voorzitter, dat is hij, Mike Johnson, uiteindelijk heeft gezegd, Ik zie nu in dat we toch weinig keus hebben. En dat kwam onder andere door briefings die hij heeft gekregen van de CIA en de MIA, de Militaire Inlichtingendienst, over hoe groot de dreiging is vanuit Rusland voor Europa als in Oekraïne Rusland niet een halt wordt toegeroepen. En er zijn ook al allerlei aanwijzingen dat Rusland van alles en nog wat probeert uit te halen in Europa. En dat is dan ook een rechtstreekse bedreiging voor Amerika. En daardoor is Johnson omgegaan. En dat heeft dan uiteindelijk geleid tot een wetsontwerp. Ja. Dat voorziet in $61 miljard aan hulp voor Oekraïne. Maar ook dat, voordat die machine eenmaal op gang komt, ja, dat duurt even. Zelfs na een verzekering van Biden dat echt binnen uren de eerste materialen al onderweg zouden zijn.
Ja, maar voordat het dan aan het front is, daar gaat dan toch weken overheen? Dagen, weken?
Ja, sommige dingen dagen, maar de meeste weken. Ja. En sommige zelfs wel maanden. Het is niet anders. Ja. Het grootste probleem is de munitie. Daar hebben de Europese lidstaten en Amerika en iedereen, Canada, iedereen heeft er enorme beloften over gedaan. En het is allemaal niet helemaal geworden wat ze dachten. En dat heeft denk ik de grootste prioriteit. Maar het gaat ook om afweer. Er moet een extra Patriot-systeem komen. Er zijn allerlei dingen die moeten gebeuren. Ja, dat duurt even.
Ja. Geert Zijl, nog even kort naar een verhaal in de Volkskrant. Met als kop: Oekraïne graaft haastig honderden kilometers aan nieuwe linies, maar blijft terrein verliezen. Loopgraven dus. Het land geeft een miljard uit aan verdedigingslinies. Nou, we hebben ook besproken, onder andere gisteren met Marten Kruijf, dat Rusland toch steeds wel aan terrein wint. Dat enorme project, gaat dat ze helpen?
Weten we niet. We weten dat ze eigenlijk sinds het najaar pas begonnen zijn met het aanleggen van grootschalige loopgraven en fortificaties, nieuwe linies. Ook omdat ze toen denk ik door hadden van shit, zowel Europa als Amerika komt niet over de brug met wat er beloofd is. En wij hebben die verdedigingslinies en het opzetten daarvan eigenlijk uitbesteed aan burgerwachten of aan regionale gouverneurs. En hebben dat niet vanuit Kiev dat heft in handen genomen. Het lastige van het bepalen van die linies en voor ons om ernaar te kijken is het idee van Oekraïne dat de Russen daarmee worden tegengehouden zodat ze ze kunnen slijten? Is het idee dat ze misschien 5 kilometer mogen opschuiven of 10 kilometer mogen opschuiven? Er zijn natuurlijk verschillende verdedigingslinies, maar het allergrootste dilemma iemand voor Oekraïne is, gaan we net zo ongelooflijk dodelijk te werk als de Russen hebben gedaan met hun verdedigingslinie. Die natuurlijk mijnen op elkaar hadden gelegd. En eigenlijk wil je dat niet. Nee. Alleen in sommige gevallen hebben ze geen keus. En ja, we zullen denk ik de komende weken wel gaan zien of die linies op sommige plekken stand houden of niet. En wat de Russen er tegenaan gooien. Want wat er nu gebeurt, cijfers vanuit Oekraïne dat er weer meer dan 1000 Russische doden per dag zouden zijn. Ja, het geeft aan dat de oorlog in volle hevigheid zeer bloedig daar aan de gang is.
Het artikel in de Volkskrant kan je dus vinden. Het is ook online een hele analyse met plaatjes en foto's en kaarten en dergelijke. Interessant om even te bekijken. Dank jullie wel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en buitenlandcommentator Bernard Hallenburg.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.